Goedemorgen, we gaan met elkaar Gods woord openen en dat doen we uit Psalm 42. Psalm 42. Psalm 42 gaan we geheel met elkaar lezen. Verlangen naar God staat erboven. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot zover Psalm 42, waar we vandaag wat over na gaan denken. Ik ga een aantal gedachten delen over deze psalm, dus hou de psalm erbij, dan kun je nog wat meelezen en kijken waar ik ben en wat de psalmist tot ons te zeggen heeft. Even een algemene opmerking over de psalmen. Als je kijkt naar de psalmen, psalm 1 tot en met psalm 150, dan zijn dat liederen, je zou kunnen zeggen het zijn gedichten. En die liederen en die gedichten, die zeggen wat vaak over het emotionele leven van mensen. Dus wil je iets weten over emotie, dan ben je bij de psalmen aan het goede adres. Door de psalmen heen leer je wat mensen van binnen ervaren. Je zou kunnen zeggen, je leert iets over hoe ze zich van binnen voelen, verdriet, verlangen, verontwaardiging, teleurstelling, blijdschap. Al deze emoties zie je terug in de psalmen. En dus als mensen in de emotie, als ze met emoties te maken hebben, dan zijn ze op een goed adres ook in de psalmen. Dus dat is de eerste algemene opmerking over de psalmen. Psalmen zeggen iets over de emotie, over het innerlijke waar mensen doorheen gaan. Het tweede, dan ga ik het iets toespitsen op Psalm 42, maar het is wel nog een algemene opmerking. Boven deze psalm staat, wij hebben het zo, of het is in de herziende statenvertaling zo vertaald, voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Sommige vertalingen doen dat onderwijzing, doen ze niet vertalen, maar dan staat er gewoon het Hebreeuwse woord maskiel. Omdat sommige vertalers zeggen, nou, het is eigenlijk heel moeilijk om dat goed te vertalen, dus we laten het gewoon staan. Maar als je maskiel wil vertalen, als je daar andere woorden aan wil geven, dan staat er iets als iemand wijs maken. Iemand instrueren. Je zou kunnen zeggen, het is een lied van onderwijzing. Een lied wat jou wijs maakt. Nou, de NBG zegt dan, het is een leerdicht. En de HSV zegt, het is een onderwijzing. Maar eigenlijk wat je dus in het algemeen zou kunnen zeggen over de psalmen, het zegt iets over emotie, maar het zegt ook iets over onderwijzing, je denken. Je denken wordt gevormd door de psalmen. Dus als je psalmen gaat lezen, dan wordt jouw denken, dan wordt jouw gedachte, wordt daardoor gevormd. Dus aan de ene kant zie je, het zegt iets, psalmen zeggen iets over emotie, maar aan de andere kant zie je dat psalmen lezen ook jouw denken gaat vormen en jouw denken gaat veranderen. Welzalig de man die zijn vreugde vindt in de onderwijzing, in de wet, in de instructie van de Heere. Nou, in deze psalm, en nu gaan we ons helemaal toespitsen op deze psalm, psalm 42, ontmoeten we een man die het moeilijk heeft. Je zou kunnen zeggen, een man in geestelijke nood. In een droge periode van zijn geloofsleven, je zou kunnen zeggen, in een woestijnperiode van zijn geloofsleven. Maarten Lloyd-Jones, die heeft een boek geschreven met als titel Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit. En hij begint met Psalm 42. Om daar iets over te zeggen. En hij zegt daarvan, nou eigenlijk is deze man geestelijk depressief. Hij zegt eigenlijk, deze man is terneergeslagen. De schrijver van Psalm 42 heeft het moeilijk, is bedrukt. Ja, dan vraag je af, maar hoe kan dat dan? Hoe kan deze man nu neerslachtig zijn, bedrukt zijn? Waarom heeft hij het moeilijk? Nou, dat zegt hij. Dat zegt hij in deze psalm. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 3, mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Nou, dan is de vraag, maar wie is die zij dan? Wordt dat nu nog uitgelegd? Ja, dat wordt uitgelegd. In vers 11 bijvoorbeeld. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Er is extern van buitenaf op zijn leven, is er tegenstand, is er moeite, is er strijd. En in vers 10 zien we dat nog een keer, waar hij zegt, waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking extern van de vijand. Er staat druk op zijn leven. Er zijn mensen die hem naar het leven staan en die ook tegen hem zeggen, joh, waar is je God eigenlijk? Maar dat heeft invloed op zijn innerlijke. Dat heeft invloed op hoe hij zich gaat voelen. Dus er is één externe druk, maar intern heeft hij daar last van. Hij wordt terneergeslagen, verdrietig en vol onrust. Mijn ziel buigt zich neer. Mijn ziel is onrustig. Mijn tranen zijn mij tot voedsel. Allemaal emoties die hij beschrijft, wat er extern de druk op hem is, gaat hij intern ervaren. Verdriet, neerslachtigheid. En zelfs zo erg dat hij in vers 8, watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij heeft het gevoel, ik verdrink, help me, ik verdrink. Ik kan er niet meer tegen. De externe druk, de interne emotionele buitelingen. Ik heb het gevoel, ik ga een kopje onder. Help me. Dat is de ene kant waar de man, deze man mee worstelt. Maar aan de andere kant zie je ook iets anders ontstaan. Want hij weet, ik moet nu vechten om de hoop vast te houden. Hij zegt bijvoorbeeld, hoop op God, want ik zal hem weer loven, vers 6. En in vers 11, hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Aan de ene kant dreigt hij kopje onder te gaan. Maar aan de andere kant zie je dat hij zegt, ik moet mijn hoop blijven vestigen op God. Ik moet mij verzetten dat ik niet kopje onder ga. En ik moet mij een wilsbesluit nemen dat mijn gedachten gericht blijven op de hoop die God wil geven. Er is een tweestrijd gaande in zijn leven en hij wil weerstand bieden door op God te blijven hopen. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal algemene opmerkingen over Psalm 42. We hebben gezien, de psalmen zeggen iets over emotie. We hebben gezien dat deze man in de moeite van zijn leven is. Dat gaat innerlijk wat met hem doen, maar hij weet ook, ik moet op God nu blijven hopen. Hoe gaat hij dat gevecht nu voeren tussen zijn denken en zijn emotie? Hoe gaat hij dat gevecht voeren om op God te blijven hopen? Hoe kan hij nu zijn denken en zijn gevoelens onder Gods beheer houden? Nou, ik denk 6 dingen te hebben gevonden hoe hij dat doet. Dus ik ga met jullie nu 6 zaken bespreken waardoor deze man uiteindelijk toch blijf vechten om op God te blijven hopen. Het eerste wat hij doet. Ik ga 6 punten benoemen. Hoe reageert deze man op ontmoediging? En hoe blijft hij, ondanks de ontmoediging, ondanks de strijd die gaande is, hoe blijft hij staande? 6 punten. Eerste punt. Eerste wat je ziet is, hij durft een vraag te stellen. En welke vraag stelt hij? Waarom? Waarom? Kijk maar met me mee, vers 10. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Het lijkt dat God hem vergeet. Het lijkt dat de vijand over hem heen buitelt. Hij heeft het gevoel, ik ga kopie onder, ik verdrink. En hij spreekt uit, maar waarom? Waarom? Hij voelt, het lijkt dat hij voelt van, God is mij vergeten. Waarom ga ik door zo'n periode heen? Mag je die vraag dan stellen aan God, waarom? Nou, blijkbaar wel. Want hij stelt hem. Er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, je mag wel waartoe zeggen, maar niet waarom. Ik begrijp wel wat daarmee bedoeld wordt, maar ik zie in de Bijbel wel degelijk een aantal keren dat er gewoon de waarom-vraag wordt gesteld. Alleen is het wel goed om je hart te blijven bewaken rondom die waarom-vraag. Wat bedoel ik daarmee? Nou, in Job 38 vers 2 staat, wie is hij, daar zegt God tegen Job, wie is hij die mijn raad duister maakt. Wie is hij die mijn raad duister maakt? Wie ben jij, Job, dat jij mijn rechtvaardig handelen in twijfel gaat trekken. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Een waarom-vraag mag je wel stellen, maar je zult je hart, je gedachten en je tong wel moeten bewaken en bewaren. Want we hebben wel te maken met die almachtige, soevereine God. En wij zijn maar nietige, kleine wezens. En wil je een waarom-vraag stellen, zul je altijd bewust moeten zijn dat je te maken hebt met een groot God en een nietig mens. Dat maakt jouw waarom-vragen, dat maakt dat je voorzichtiger bent met je waarom-vragen. Je zou ook zo kunnen zeggen, je waarom-vragen, je tong moeten beschermd worden, onder de leiding gesteld worden van de Heilige Geest, om met een juiste, op een juiste manier, met een juiste intentie, met een juist motief, met een juiste intonatie, de waarom-vraag aan God te stellen. En misschien als je dan zo over de waarom-vragen nadenkt, dat je dan uiteindelijk denkt, het is misschien beter om hem niet te stellen. Maar je mag hem stellen met een oprecht, nederig hart naar God toe. Deze psalmist doet het. Kopje ondergaan, bijna. Heren, waarom? Dat is het eerste wat we van hem kunnen leren. Als het gaat om als het ware zich vast te grijpen aan de hoop, begint dat met een waarom-vraag. Het tweede. Hij bevestigt Gods soevereine liefde. De schrijver bevestigt zijn soevereine, Gods soevereine liefde. Hij blijft erkennen, ondanks dat het druk van buiten is. Hij blijft erkennen, ondanks dat de emoties over hem heen buitelen. Hij blijft erkennen, God is goede tieren. Vers 9. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. Hij blijft erkennen dat God volkomen verlossing geeft. Vers 6 en vers 12. God, ondanks de moeite, ondanks dat wat er binnenin mij gebeurt, moet ik mijn denken richten op een God die almachtig is en alles in zijn hand heeft, die goede tieren is en volkomen verlossing geeft. Maar hij zegt nog wat. Als het gaat om dat God de alleenheerser is. Kijk eens met me mee naar vers 8. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Gods soevereine liefde betekent ook dat God ons, en dat erkent hij en herkent hij, dat God ons door moeilijke periodes laat gaan. Want wie zijn golven zijn het? Het zijn Gods golven. Het zijn Gods waterkolken. Hij dreigt kopje onder te gaan, maar hij weet ook, God heerst daar soeverein over. In alle omstandigheden is hij erbij en leidt mij daardoorheen. Door de verpletterende, onderdrukkende, ontmoedigende omstandigheden zijn het Gods golven. En wat houdt hem dat zijn geloofsbootje niet gaat kapseizen? Waarom gaat hij uiteindelijk niet naar de bodem van de zee? Omdat hij in de grote waarheden van God blijft geloven. door de jaren dat ik nu voorganger ben geweest en in Gods Koninkrijk mag werken, ook nu op de Bijbelschool, zie ik zo vaak dat als mensen moeite krijgen, dat ze dan gaan zeggen, als dit God is, dan ben ik er totaal klaar mee. En ik heb het niet één keer, maar meerdere keren meegemaakt. En mensen hebben hun rug naar God toe gekeerd, naar de gemeente toe gekeerd en doen nergens meer aan. Omdat ze niet zijn gaan zien in de moeite van het leven, van buiten moeite, van binnenworstelingen, dat ze hebben gezien, maar God blijft daarin dezelfde. En God heeft hier een bedoeling mee en zijn karakter, zijn eigenschappen blijven bestaan. En blijven altijd dezelfde. En dat houdt je geloofsbootje, hoe het ook heen en weer gaat, toch in balans. Het is als het ware, is wie God is en zijn eigenschappen steeds meer leren kennen, is de ballast van je geloofsbootje. En hoewel het heen en weer kan gaan, houd de ballast toch je bootje op de golven en ga je niet kopje onder. Leer de eigenschappen van God kennen en erken dat hij soeverein is in zijn liefde, ondanks de verdrietige, moeilijke, moeizame dingen waar we allemaal doorheen gaan. De een meer, de andere minder, maar we krijgen allemaal ons deel hierin. En waarom gaan we daar doorheen? En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Waarom moet je hier doorheen? Om aan zijn zoon gelijkvormig te worden. De stormen in het leven zullen je moeten richten op Christus. En God vormt jou naar zijn beeld en laat dingen toe in jouw leven. Tweede wat we hebben gezien, God bevestigt zijn soevereine liefde aan de schrijver. Het derde wat we zien en wat we van hem kunnen leren, hoe houdt hij nu zijn hoop vast? Hoe blijft hij nou toch aan die hoop vastklampen? Nou, door de waarom-vraag te stellen. Door goed helder te houden wie is God, ondanks de moeite en mijn emotionele disbalans. En het derde wat hij doet is, hij zingt. Hij zingt. Vers 9. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik hoop dat je meemaakt dat dit geen jubellied zal zijn. Dit is een smeeklied. Je zou kunnen zeggen, Psalm 42 wordt in mineur gespeeld. Dit is niet een lied van blij, blij, mijn hartje is altijd blij. Ik ben zo gelukkig, waarom ben je zo gelukkig? Dat zijn niet de woorden die gebruikt worden. Er mogen in de gemeente ook liederen gezongen worden van smeken, van verdriet, van gevoelens van Heere, waar bent u? Heere, ik zoek u. Heere, ik verlang naar u. Want ik heb u op dit moment zo nodig. Maar wat we kunnen leren van deze schrijver is, zijn keel wordt niet dichtgeknepen door de moeite. Zijn mond wordt niet gesloten door het verdriet. Maar hij blijft zingen. Smeekliederen. Nou, nu zijn we niet allemaal in de gelegenheid om liederen te schrijven of liederen te componeren. Maar wat is het heerlijk dat we liederen van God hebben gekregen, die juist die emoties zo beschrijven. De psalmen. Ik ben helemaal niet opgevoed met de psalmen. Ik ben opgevoed met Johannes de Heer. Ik ben psalmen leren gaan zingen. Maar wat is het een rijkdom om psalmen te hebben in het repertoire, naast de gezanger, naast Johannes de Heer, ja, naast de opwekking. Maar wat is het heerlijk om ook eens een psalm te zingen en ook je gevoelens, die misschien niet altijd blij zijn, om ook eens een smeeklied dan te zingen. En wat is het heerlijk dat de psalmist, de schrijvers van de psalmen, dat zo mooi verwoord hebben. En uiteindelijk, als je de psalmen zingt, zing je ze samen met God. Want het zijn Gods woorden aan ons gegeven, die we als het ware zingend terug aan hem mogen geven. En ik denk dat psalmen een verrijking zijn om je innerlijk leven, om daar woorden aan te geven en te zingen. Het derde wat we gezien hebben: de golven gaan over hem heen, of dreigen over hem heen te gaan, maar hij blijft zingen. Het vierde punt. De schrijver predikt tot zijn eigen ziel. De schrijver predikt tot zijn eigen ziel. Anders gezegd, hij brengt het evangelie tot zijn eigen hart. Hij brengt de blijde boodschap in zijn innerlijke. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? En nu gaat het. Hij vertelt nu het evangelie aan zijn eigen hart. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Hoe cruciaal is het in ons leven, of het nu goed met je gaat of in moeite zit, als je op de berg van je geloofsleven zit of in de put van je geloofsleven zit, dat je altijd het evangelie aan je eigen hart blijft prediken. Om de blijde boodschap aan je eigen innerlijke te brengen. Dat doe je niet alleen bij je wedergeboorte, maar dat doe je in de wandel met de Heere. Je predikt keer op keer die blijde boodschap aan je eigen hart. Ik zei net, Lloyd-Jones, een prediker uit de vorige eeuw, die heeft een boek geschreven, Oorzaak en genezing van geestelijke depressiviteit. En hij zegt het volgende hierover, dat je het evangelie, ondanks de moeilijke periodes in je leven, altijd tot je eigen hart moet blijven brengen. Hij zegt het volgende, ik citeer: hetzelfde geldt ook als we ons ongelukkig voelen. Meestal komt dat omdat we te veel naar onszelf luisteren, in plaats dat we onszelf aanspreken. Dat kan 's ochtends na het ontwaken al beginnen. U hebt die bepaalde gedachte helemaal niet zelf opgeroepen, maar wordt tegen u gepraat en u wordt stilgezet bij de problemen van de vorige dag. Iemand praat u dat aan. Wie? Dat bent u zelf. De oplossing waar deze man van Psalm 42 mee komt is dat we niet langer naar onszelf gaan luisteren, maar dat we tegen onszelf gaan praten. Wat buigt u zich neder, mijn ziel? Vraagt hij. Zijn ziel maakt hem neergebogen, trachtte hem te verbrijzelen, maar hij gaat daartegen in en zegt: zelf luister eens goed, zelf dat betekent ik, luister eens goed, ik zal ook eens wat zeggen. Begrijpt u wat ik bedoel? Het belangrijkste geheim voor een gezond geestelijk leven is te weten hoe zichzelf aan te pakken. We moeten ons onder controle hebben, tegen onszelf preken, onszelf vragen gaan stellen. We moeten tegen onze ziel gaan zeggen: wat buigt u zich neer? Wat voor reden is er om neergebogen te zijn? We moeten onszelf verwijten maken, onszelf veroordelen, onszelf aansporen en tegen onszelf zeggen: hoop op God, in plaats van verder te modderen. En we moeten bedenken wie God is en wat God gedaan heeft en wat God beloofd heeft te zullen doen. Predik het woord aan je eigen hart. En als je 's ochtends opstaat en gedachten binnenkomen dan zul je moeten zeggen, ik wil deze gedachte niet hebben, ik wil hopen op God. Want Hij is het fundament van mijn bestaan. En realiseer je goed, de psalmist staat voor het kruis. Die heeft nog in die zin geen zicht op de Heer Jezus. Wat een zegen en wat een rijkdom. Wij staan achter dat kruis. Jezus Christus is gestorven, is opgestaan uit de dood, zit aan de rechterhand van de Vader en heeft alle macht in hemel en op aarde. Wat een rijkdom hebben wij ten opzichte van deze psalmist uit Psalm 42. En dus zul je het aan je eigen hart moeten prediken. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Komen de negatieve gedachten en komen de emoties boven, dat is niet erg dat er emoties zijn, maar je laat je er niet door beheersen. Want mijn denken wordt beheerst. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Of wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door Jezus Christus. Wat heerlijk als je opstaat met een onrustig gevoel, dat je je denken weer kan laten beheren door het feit, maar ik heb vrede. Er is vrede in mijn hart. Als God voor ons is, we hebben het al gehoord, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, dat is opstaan uit bed, met goede gedachten. Niet omdat jij jezelf aan het oppeppen bent, maar dat het Gods gedachten zijn vanuit zijn woord en jouw gedachten wil beïnvloeden. En dat geeft emotioneel rust in woelige tijden van je bestaan. Predik het woord aan jezelf. Leer het evangelie toepassen in alle omstandigheden van je bestaan. Het vijfde. Hij herinnert, de schrijver herinnert zich, ervaringen uit het verleden. Hij haalt herinneringen op van wat hij heeft meegemaakt. Psalm 42, vers 5, daar staat, kijk, daar gaat hij terug, hieraan denk ik. Hij gaat terug. En ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezangen en lofliederen, een feestvierende menigte. Hij denkt terug aan vroeger, toen hij met het volk optrok op de feestdagen richting Jeruzalem en ze zongen met elkaar. Ze aanbaden God met elkaar. Ze zongen en bidden tot eer van God. En hier zie je het belang, niet alleen van individueel zingen, maar ook van gemeenschappelijke aanbidding. Hij denkt terug aan gemeenschappelijke aanbidding. Hoe hij met het volk, zijn volk, optrok. Gemeenschappelijke aanbidding is belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven. En ware aanbidding is een bovennatuurlijk werk van God in de gemeente. Maar wat ik eigenlijk duidelijk wil maken op dit punt is, aanbidding in een gemeente is niet zomaar een paar liedjes zingen. Omdat de zangleider een paar liedjes heeft opgegeven, of dat de voorganger dacht dat past goed bij de preek. Nou, laten we dat even met elkaar dan zingen. Maar het is God aanbidden. En dat doe je gemeenschappelijk. Zodat als het een keer moeilijk wordt in je leven, je terug kan denken aan de gemeenschappelijke aanbidding, het gezamenlijk zingen, het gezamenlijk bidden, en dat helpt je door de moeite heen. Wat was het goed om in het te midden van broeders en zusters God te aanbidden, hem de eer te geven, en wat is het goed om daar nu in de moeite aan terug te denken. Dat beurt je op. Gemeenschappelijk aanbidden betekent gemeenschappelijke bevestiging van wat je samen gelooft. Voel je aan de waarde van aanbidding. Samen zingen, samen bidden, samen uiting geven aan wie God is, samen uiting geven aan wie de Heer Jezus Christus is. Het is indrukwekkend om te bedenken dat als wij hier op aarde als gemeente aanbidden, of dat nu op zondag is of op een ander moment, maar als je gemeenschappelijk aanbidt, dat in de hemel 7x24 er ook aanbeden wordt door de engelen voor de troon bij God. Heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en komen zal. Er wordt daar aanbeden. En wij mogen die aanbidding bevestigen met woorden die wij hebben ontvangen. Maar wat is het heerlijk om als gemeente van Jezus Christus nu al te aanbidden, zodat als het moeilijk is in je leven, als het emotioneel niet lekker loopt, dat je terug kan vallen. Wat was het goed om mijn broeders en zusters samen te bidden en samen God groot te maken door liederen heen. Het heeft deze psalmist, het vijfde punt, enorm gesterkt. Als laatste, punt 6. Hij dorst naar God, vers 1 en 2. Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Hij dorst niet dat zijn problemen allemaal opgelost worden. Hij roept het niet uit: laat de vijanden nu allemaal bij mij weggaan. Hij wil geen ontsnapping hebben van de moeite. Maar in de moeite roept hij tot God. Hij schreeuwt naar God. Zijn ziel schreeuwt naar God. Hij dorst naar God. Niet dat zijn moeite dan weg zijn, maar Heer, wilt u in de moeite komen en wilt u mijn denken vormen, wilt u mijn gevoelens vormen door deze moeilijke periode heen. Want die moeilijke periode, die geeft u mij om mij te vormen en te kneden naar het beeld, om een nieuwtestamentisch te zeggen, van Christus. En door de moeite heen wil hij God leren bewonderen. Wil hij God leren eren. Wil hij God meer zien. Ik las in een verklaring dit. Er staat: wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. Dus een andere vertaling, je zou het ook zo kunnen vertalen, zei deze verklaring: wanneer zal ik komen en het aangezicht van God zien? Hij verlangde naar om Gods aangezicht te zien in de druk van buiten, in de emoties van binnen. Ik wil u zien, ik wil uw heerlijkheid zien. Oud-testamentisch. En nieuw-testamentisch. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Of 2 Korinthe 4 vers 4. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, schuilen in de moeite, doen we bij de Heer Jezus Christus. In de moeite van het bestaan gaat het om het blijven belijden van Gods Zoon Jezus Christus. Wat is het beste medicijn voor onrust, onvrede, ontmoediging, geestelijke depressiviteit? Ja, het klinkt misschien heel eenvoudig, maar misschien ook alweer zo moeilijk. Zien op Christus. En dat jouw denken gevormd wordt. Het gaat om hem. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. En in dat bedenken van de heerlijkheid van Christus, want door de heerlijkheid van Christus leer ik de heerlijkheid van God zien, mag ik de vragen waarom stellen. Door de heerlijkheid van Christus zie ik de heerlijkheid van God en leer ik door de moeite heen de eigenschappen van God kennen. Soevereine liefde. Leer ik te zingen omdat ik op Christus zie. Leer ik het evangelie aan mijn eigen hart te brengen omdat ik de heerlijkheid van Christus zie. En leer ik wat gemeenschappelijke aanbidding is, omdat ik heb geleerd dat aanbidding alles te maken heeft met de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus Christus, want Hij wordt aanbeden, Hem komt de eer toe, en daardoor, doordat ik de Heer Jezus aanbid, komt God tot zijn eer. Maar met elkaar, als we kijken naar vers 2, dan zien we, en vers 3, dan zien we, het gaat niet dat de problemen weggaan, maar het gaat erom dat ik door de problemen steeds meer de heerlijkheid van Christus ga zien en dat dat mijn denken gaat veranderen en uiteindelijk mijn gevoelens gaan veranderen. En dan worden onrust en onvrede worden omgevormd door een periode heen naar glorie, heerlijkheid, rust en vrede. Omdat ik Christus meer ben gaan zien door de moeite heen. Zijn de moeite opgelost? Misschien helemaal niet. Maar je hebt leren buigen voor die allergrootste Heer die jou wil vormen. Waar uiteindelijk de rust en vrede komt als we voor eeuwig bij Hem zullen zijn. En tot die tijd mogen we leren om ons te verzadigen in één persoon. Jezus Christus alleen. God en God alleen. Hem zij de eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Volgens mij gaan we met elkaar een lied zingen. Als een hert dat verlangt naar water. Moderne vorm, die hebben we ook nog.